Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift. Dat doen we deze middag in het Nieuwe Testament. In het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. We lezen eruit hoofdstuk 15, de verzen 16 tot en met 39. Gemeente des Heren, beste belijdeniscategezanten. Jullie team, en dan moet ik er nog twee bij noemen, Marianne en Wilrik. Jullie hebben al in het verleden al belijdenis gedaan, maar de catechisatie meegevolgd. En daarom er vanmiddag ook bij. Waar is het begonnen? Nee, niet vandaag. Wanneer is het begonnen dat... Ja, zo klinkt dat wel eens, hè. Dat klinkt een beetje... Nou ja, maar dat jullie serieus werden. Dat jullie met overtuiging met de dingen van God bezig gingen. Dat er, mag ik het zo zeggen, geloof kwam. Dat je ging luisteren naar het woord van God. Want je merkte, dat woord dat klinkt in mijn leven. En dat woord dat heeft zeggingskracht. Dat woord wat je in beweging zette. Waar je niet meer onderuit kon, ook niet meer onderuit wilde. Dan in gedachten gaan de gesprekken die ik met jullie gevoerd heb, die komen dan weer naar boven. En ik zal je gelijk geruststellen, ik ga niet alle details opnoemen hoor. Maar voor de een ging dat geleidelijk. Vanaf de tiende jaren dat het steeds duidelijker werd, geleidelijk aan onder beslag van het woord. Voor een ander was het toch wel een moment, een keerpunt. Stilgezet door een gebeurtenis die aan het denken zette. En weer een ander die daar bewust over na ging denken, omdat hij zag dat die anderen, die vrienden, dat die iets hadden wat je zelf mist. Maar hoe dan ook, er kwam iets in jullie leven wat jullie in beweging zette. Waardoor je uiteindelijk ook als gevolg daarvan nu hier zit. Anders gezegd, er is een moment geweest in je leven dat de Heer Jezus je leven kruiste. Zo gaat dat. Vandaag. Maar zo gebeurt dat al eeuwenlang. Zo was dat ook rondom Golgotha. Je ziet dat als die kruisiging, die geschiedenis, het lijden van de Heer Jezus voltooid is, dat dan die hoofdman over 100 het uitroept. Waarlijk. Deze was de Zoon van God. Je ziet het over die ene moordenaar aan het kruis, die het dan uitroept, die tot het besef komt. Maar dit is niet zomaar iemand. En die dan komt met het gebed, gedenk aan mij. En we zien het ook bij Simon van Cyrene. De tekst voor de prediking vinden we in Marcus 15. Marcus 15, vers 21. Deze woorden. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Het thema van de preek is kruisdragen. En de tekst die geeft ons drie lijnen om naar te luisteren. Allereerst is dat gedwongen kruisdragen. In de tweede plaats gewillig kruisdragen. En als derde gezegend kruisdragen. Kruisdragen dus. Gedwongen, gewillig en gezegend. Allereerst dat gedwongen kruisdragen. Ja, wie is Simon eigenlijk? Hij komt hier zo ineens, midden in Marcus 15, komt hij zo ineens naar boven. En zo op dezelfde manier, ook in één tekstvers, vinden we zijn naam ook terug bij Lucas en bij Matthäus. Wie is hij eigenlijk? Nou, er is al heel wat over afgedacht. Er zijn ook heel wat boeken erover geschreven. Hele verhalen zijn er geschreven, best mooi. Eén daarvan is dat Simon een vader is met twee jongens. Nou, de namen hebben we gelezen, Alexander en Rufus. En dat hij met die twee jongens aan de hand, en dat een van die jongens ook nog een lammetje vasthield. En ze gingen onderweg naar Jeruzalem. Maar onderweg kwamen ze het paaslam tegen. En toen hadden ze dat lammetje niet nodig. Een mooi verhaal, maar we lezen er niets van in de Bijbel. Iets anders wat je veel terug hoort, is de gedachte dat de Heer Jezus moe was. Zo verzwakt dat hij die dwarsbalk die een gekruisigde mee moest dragen naar de plaats van de executie. Die dwarsbalk werd er op de schouder gelegd. Die moest dan meegenomen worden naar de plaats waar de staande balk al was opgericht. Dat hij die niet meer kon dragen. Dat hij bezweek onder dat gewicht van die balk en niet verder kon. En dat daarom er maar iemand bijgehaald was en die moest hem dan maar helpen onder dwang. Mooie gedachte. Maar ook dit staat niet in de Bijbel. Sterker nog, als we de getuigenissen uit de evangeliën naast elkaar neerleggen, dan kan dat ook niet kloppen. We weten dat als Christus gestorven is en Pilatus hoort daarvan, dat Pilatus verbaasd is, nu al gestorven, daar had hij niet op gerekend. In het Lucas-evangelie lezen we dat de Heer Jezus een gesprek voert met vrouwen die langs de kant van de weg staan te huilen. Dat is geen teken van dusdanige verzwaktheid, dat je een last niet meer kunt dragen. Nee, de Heer Jezus was nog zeker wel in staat om die dwarsbalk te dragen. Plus, dat zou betekenen dat de Romeinen ook iets van medelijden zouden hebben. Dat ze dan in dat lijden van die kruiseling, dat ze dat lijden zouden willen verzachten. Nou, daar stonden de Romeinen bepaald niet onbekend. En wat het wel is, en dan moeten we het geheel van de schriftlezing moeten we daarbij nemen. Je ziet dat er in dat gerechtshuis, dat er een spel is gespeeld door de soldaat. Een spotspel. Ze hadden het gehoord uit de aanklacht en de woorden die gewisseld waren met Pilatus, dat hij beschuldigd werd dat hij zich opstelde als koning. En zo waren ze met hem omgegaan. Een spel gespeeld. Ze hadden een spotkoning van hem gemaakt. Een oude soldatenjas was gevonden en die was als koningsmantel om zijn schouders gelegd. Er was een kroon gevlochten van doorns en een rietstok als scepter in zijn hand gegeven. En zo hebben ze hem bespot en belachelijk gemaakt als koning. En toen onderweg naar de plaats van de terechtstelling. En je ziet dat ze eigenlijk dat spotspel voortzetten. De zaligmaker die de kruisbalk droeg, maar tegelijkertijd droeg hij ook dat bord met zich mee. Of hij dat in handen moest dragen of dat het om zijn hals gehangen was. Dat bord waarop geschreven was de reden van de kruisiging. Dat hij gezegd heeft dat hij de koning van de Joden is. En dat spotspel dat hij koning is, dat wordt door die Romeinse soldaten voortgezet. Dat kunnen we afleiden uit dat woordje, dat ene kleine woordje in onze tekst, waar staat dat hij namelijk Simon gedwongen werd. Dat woord is een bijzonder woord. Je zou het ook kunnen vertalen als dat Simon gevorderd werd. Dat hij opgeroepen werd. Dat het hem werd opgelegd. En dat is wat de overheid doet. Die legt je een belastingaanslag op. Die vordert dat je in militaire dienst moet. De macht van de overheid die zo dwingend is, daar kun je niet onderuit. Nou, Jezus als koning, nou een koning zonder onderdanen, dat kan niet. Dus laten we dan maar hem een onderdaan geven. En ze dwongen Simon dat hij als onderdaan, als dienstknecht van deze koning, die kruisbalk zal dragen. Niet als verlichting, maar juist als verzwaring. Dat hij daar onderweg naar Golgotha bespot werd. En Simon, hij kon er niet onderuit. Hij moet. Geen kant op. En die ruwe dwarsbalk onder het bloed, die wordt op zijn schouders gelegd. En zo moet Simon achter Christus aan. Zo deelt hij dus ook in de spot, de hoon, de scheldwoorden, alles wat daar klinkt als de kant van de weg gericht op Christus, dat richt zich nu ook op hem. Nou, het straatvuil wat gegrepen wordt om naar de zaligmaker te gooien, het komt ook op hem neer. Simon, kruisdragen, dat had hij niet gezocht. Dat had hij niet gewild, dat was niet zijn bedoeling. Hij was onderweg naar Jeruzalem, hij wordt daar gedwongen om die dwarsbalk op zijn schouders te nemen en zo Jezus te volgen naar Golgotha. En zo kwam heel onverwachts Jezus in het leven van Simon. Simon kon er niet meer onderuit. Hoe ging dat bij jou? Als je terugdenkt aan het moment dat het woord ging spreken. Dat moment dat je ook besefte, ik kan er niet onderuit. Ik wil er ook niet onderuit. Dat vraagt om gehoorzaamheid. Dat vraagt om volgen. Dat vraagt om kruisdragen. Om antwoord te geven op die oproep van de zaligmaker, zoals die dat zegt in het Markus-evangelie. Neem mijn kruis op en volg mij. Kruisdragen. Dat is jullie roeping. Dat kruis, om je te bekeren, dat betekent tegen de stroom in te gaan. Om afscheid te nemen van dingen in je leven. Telkens weer trouwens. Om die tegenstand die ook het geloof, als je een belijdend christen bent, de tegenstand die je ongetwijfeld zult tegenkomen in je omgeving, om daaraan te lijden. Op je werk, de vriendenkring, de familie misschien wel. Die weg van kruis dragen, dat ook betekent dat in het geloof niet alles zonder meer voor de wind gaat. En daar hoef ik jullie niet aan te herinneren. Een van jullie werd geraakt het afgelopen jaar. En hoe het verder gaat, daar hebben we allemaal zorg om. Kruis dragen. Niet de garantie dat als je in de Heer Jezus gelooft, dat alles dan wel voor de wind zal gaan als een soort welvaartsevangelie en goudgerand leven. Geroepen tot kruis dragen. Hoe gaan jullie dat doen? Ga je dat doen in eigen kracht? Zo van, we stropen de mouwen op en we maken er het beste van. En ik zal ook mijn best doen en dan komt het best goed. Dat red je niet. Dan brengen we bij het tweede, het gewillig kruisdragen. Als het gaat wat er in ons leven plaatsvindt en plaats moet vinden. Als we het dan hebben over onze bekering, de omkeer in je leven, de opruiming die je plaatsvindt. De oproep tot geloof, om je vast te klampen aan God en zijn belofte. Om je geloof te belijden. Om je liefde tot God en je naaste te leven. Je redt het niet alleen. Want jouw en mijn bekering zonder de gerechtigheid van Christus. Jouw geloof los van de gehoorzaamheid van de zaligmaker. En de belijdenis van je geloof. Hoe zal dat waarde kunnen hebben zonder de opzoekende zondaarsliefde van de zaligmaker? Als dat gaat over het moment in je leven dat je bent gaan volgen en gaan luisteren. Is het dan niet dit wat daarin doorklinkt? Wat Johannes schrijft in zijn brief? Dat we hem lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We zouden de neiging kunnen hebben als we luisteren naar vers 21, dat we vooral inzoomen op Simon. Maar hij staat in deze geschiedenis niet centraal. Hij is niet de eerste in deze geschiedenis. Wie centraal staat is Jezus Christus. Als het gaat om gewillig kruisdragen, dan hebben we het over de zaligmaker. Jezus Christus. Hij is de gewillige kruisdrager. En als we dat nou in het beeld zien, hè? Je stelt het je zo voor. Simon die dwarsbalk draagt, die heeft hij op zijn schouders. Dat is toch het juiste beeld? Een zondaar die het kruis draagt. Het kruis van de vervloeking, het kruis van de zonde, het kruis van het oordeel. Maar Simon droeg dat kruis maar voor even. Simon hoefde alleen maar die ruwe dwarsbalk even te dragen. Maar de zaligmaker die voor hem liep, die moest de straf dragen. Die heeft de toren van God weggedragen. Hij moest het doen tot aan Golgotha toe en toen kon hij die balk van zijn schouders afwerpen. Maar de gewilligheid van Christus In het Lucas-evangelie weten we dat hij onderweg naar het kruis het ook zegt. Tegen die vrouwen die langs de kant van de weg staan. Wee niet over mij. Maar verder, geen vloek, geen verwensing, geen klacht, geen enkel verwijt. Hij ging die weg gewillig naar Golgotha. Voor schuldige, voor doodschuldige zondaar. En Simon, vul daar je eigen naam eens in. Want we horen deze geschiedenis en daarmee worden we in deze geschiedenis ingetrokken. Simon die draagt het kruis van Christus. Je zou kunnen zeggen, het kruis wat hij zelf verdient had. En als wij dan geroepen worden tot kruisdragen, om in deze wereld tegen de stroom in te gaan, als er een kruis in ons leven op onze schouders wordt gelegd, wat het dan ook is, dan is er voor ons troost, nabijheid van de levende God, dat je mag weten dat je gedragen wordt. Maar het kruis van Christus, voor Christus was er geen troost. Hij was onderweg naar Golgotha, onderweg naar de verlatenheid, naar de duisternis. Verlaten van de mensen, verlaten door zijn vader. Volstrekt alleen. Dat kruisdragen, dat hangen aan het vloekhout op Golgotha, betekent voor hem ondergaan in de toorn, in de vloek, in de straf. Je zou kunnen zeggen, op een zekere manier was Simon die daar op die plek erbij was, ik kom er straks nog even op terug, was dat een soort van toeval. Maar Christus niet. Deze zaligmaker is een gewillige zaligmaker. Hij die onderweg is naar Golgotha, hij is om het zo te zeggen de juiste man op de juiste plaats. Dat moment in zijn leven, de kruisiging, de vloekdood, dat was voorbestemd door de Vader. Daarvoor was hij in de wereld gekomen en het tijdstip is nu gekomen dat hij gaat lijden. En hij doet dat gewillig. Hij heeft dat gewild. Nou zeker, de gelovigen, christenen worden ook geroepen tot kruisdragen. En zeker als je je geloof belijdt, dan doe je daarmee ook belijdenis en de uitspraak dat je hem wilt volgen. Dat in de weg die hij voor je kiest, dat je daarin doorgaat, ook als dat een weg van lijden is. Maar een christen, een gelovige, is daarin niet alleen. Maar hij gaat daarin voorop. Hij is daarin de eerst. Met hem. Dan mag je staan in zijn kracht. Omdat dat kruisdragen wat je ontvangt dan ook, en dat is het derde, een gezegend kruisdragen is. Simon. Hij staat te gast, zoveel maakt de tekst ons wel duidelijk, te gast in Jeruzalem. Om deel uit te maken van dat grote feest, het Pascha, mee te vieren, mee te beleven. Een Joodse man, want hij draagt een Joodse naam. Maar hij woont buiten Israël, in Cyrene. Dat is in het huidige Libië. En daar was een grote Joodse gemeenschap en er waren contacten, intensieve contacten met Jeruzalem. Er is zelfs in Jeruzalem een synagoge bestemd voor de Cyreense gemeenschap. En deze Simon uit Cyrene, die heeft die lange, die moeilijke reis gemaakt om in Jeruzalem te zijn. Om dat feest mee te maken. Dat is wat een echte, rechtgeaarde Jood graag wilde. Om één van de grote feesten toch met enige regelmaat in Jeruzalem te vieren. En dit Pascha, een groot Pascha, dat zou hij gaan vieren in Jeruzalem. Daar had hij zijn gedachten en zijn hoop en daar was hij naartoe. Simon, een buitenstaander. Hij komt vanuit het veld, vanuit de akkers, nadat hij de stad Jeruzalem, om die stad in te gaan. Maar daar komt een stoet aan. Een stoet met heel veel geschreeuw eromheen. Een stoet waar je gejoel hoort. Waar je vrouwen hoort huilen. En daarom hij gaat langs de kant van de weg staan om eerst die stoet maar voor wat ruimte te geven. Zeker omdat het een stoet is die onder leiding staat van Romeinse soldaten. En die moet je gewoon ruimte geven. Wat zal hij gedacht hebben? Wat zal hij erbij gevoeld hebben? Als je dat ziet gebeuren, zo'n schouwspel, 3 veroordeelden, enorm mishandeld, de kruisbalk op hun schouders, het is een naar gezicht, een emotie van afschuw. Misschien ook wel de emotie van medelijden. Weer slachtoffers van die Romeinse overheersers. Misschien ook wel de emotie van boosheid. Boosheid omdat die overheersing en dat geweld en dat moorden van die Romeinen maar doorgaat. Simon die toeschouwer is. Langs de kant van de weg ziet wat er gebeurt. En dan ineens van toeschouwer wordt hij deelnemer. Hij wordt erbij geroepen. Hij wordt van de kant van de weg gehaald. En gedwongen om het kruis van Christus te dragen. Van toeschouwer wordt hij deelnemer. En dat betekent dat op dat moment alles ondersteboven gaat. Hij was gekomen naar Jeruzalem om feest te vieren. Om daar in de stad deel uit te maken van de feestelijkheden rond het Pascha. En nu een kruis, een Romeins marteltuig op zijn schouders. Dat maakt hem onrein. Dat maakt dat hij buitengesloten wordt. Dat maakt dat hij aan de rest van de feestelijkheden niet meer kan deelnemen. En hij moet. Hij wordt gedwongen. Alles wordt anders voor Simon. Want er gebeurt iets bij hem. Hij ziet namelijk waarde in Christus. Is dat direct gebeurd? De tekst schrijft erover. Misschien is het later gekomen. Is het dat hij gezien heeft de gewilligheid van de zaligmaker en dat dat hem zo geraakt heeft? Is het dat hij dat eerste kruiswoord hoorde dat, als je erover nadenkt, zo ongelooflijk is? Terwijl die grote spijkers door zijn handen en zijn voeten worden geslagen. Geen scheldwoorden, maar een gebed voor zijn beulen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Of is het later gebeurd? Misschien bij het Pinksterfeest, dat hij daar was op het tempelplein en die preek van Petrus hoorde. En dat toen in één keer alles op zijn plek viel en dat hij het toen zag en toen begreep. En toen kwam tot het geloof in de zaligmaker Jezus Christus. Het kan zijn dat een van jullie zegt, ja, maar waar haal je dit vandaan? Dit staat toch niet in de tekst? Laten we nog een keer heel goed kijken naar Marcus 15, vers 21. Er staat een aanduiding in waar we zeker die gedachte aan kunnen ontlenen. Er wordt gesproken over Simon van Cyrene die van de akker kwam. En dan wordt er zo even terloops genoemd de vader van Alexander en Rufus. Dat is een aanduiding bedoeld voor de eerste lezers van het evangelie. Zij die als eerste het evangelie hebben ontvangen. Wordt zo heel terloops, Simon, je weet wel, de vader van Alexander en Rufus, die kennen we. Dat hoeft dus ook voor die eerste lezers geen nadere uitwerking te hebben. Ze weten gelijk wie Simon is. En wie Alexander en Rufus zijn, dat weten we. We weten ook waar het evangelie van Marcus als eerste gelezen is. Het evangelie van Marcus en de metgezel van Petrus. Dat is als eerste ontvangen in de kerk van Rome. En daar waren Alexander en Rufus wel bekend. Die hoefden verder geen toelichting. Het waren leden van de gemeente. Het waren voorgangers van de gemeente. En vanuit de ongewijde geschiedenis weten we dat Alexander als zendeling omgekomen is in Spanje. En Rufus, hij was één van de voorgangers in de kerk van Rome. Paulus groet hem heel bijzonder. Aan het einde van de Romeinenbrief, dan zie je een lange lijst met namen. En dan zie je ook de naam staan, Romeinen 16 vers 13, groet Rufus en zijn moeder. Wat een zegen voor Simon, die onverwachte ontmoeting met de zaligmaker. Een zegen voor hem, een zegen voor zijn vrouw en zijn 2 zonen. Van toeschouwer. Die daar net op dat moment was. Was het 5 minuten eerder geweest, had hij ze gemist. Was het 5 minuten later geweest, dan had hij ze nagekeken. Maar precies op dat moment was zij daar. En dat was geen toeval. Dat was voorbestemd. Dat was zo bedoeld. zodat zijn leven het leven van de zaligmaker zou kruisen. Dat hij een volgeling zou worden. Dat hij werkelijk ook een kruisdrager, een volgeling van Jezus Christus zou worden. Zijn roeping, die geldt voor jou, voor ons allemaal. Geroepen tot kruisdragen en daarin de zegen van Christus te mogen ontvangen. En wat die zegen is, ik kan het vanmiddag alleen maar kort aanduiden. Als eerste dit, dat je meer en meer het beeld van Christus gelijkvormig wordt. Meer en meer één worden met Christus. Om in zijn weg te gaan, je onder zijn woord te zetten, in zijn wegen te wandelen. De zegen is ook dit. Dat je deelt in de vreugde van de drie enige God. Juist te midden van kruisdragen, juist te midden als er lijden is. Dat in dat lijden, in de moeite, de drie enige God je deel is. En dat je delen mag in die vreugde. De zegen van het kruisdragen, dat geeft uitzicht. Dat geeft hoop. Dat geeft perspectief op een heerlijke toekomst. Kruisdragers. Jullie ook? Kruisdragers, die zijn bedorven voor de wereld. Kruisdragen, dat betekent dat je wandelt als een vreemdeling in deze wereld. Omdat je onderweg bent naar het Vaderhuis. Kruisdragers. Omdat je leeft met heimwee in het hart. Heimwee. Wat sterker wordt en groter wordt. Omdat je uitziet om op zijn tijd te mogen deelnemen aan de bruiloft van het Lam. Dat betekent kruisdragen. Sterven aan jezelf. Steeds weer, steeds meer. Dat betekent een strijd tegen een driehoofdige vijand in je leven. Dat wordt vaak gezegd en het is terecht. Welkom in de strijd. De strijd tegen de wereld. De strijd tegen de boze. En het meeste nog wel de strijd tegen je eigen oude mens. En waar het dan om gaat? De mouwen opstropen en het beste ervan te maken? Nee, Jezus Christus. Dat Hij centraal staat. Niet ik, maar Hij. Dat Hij zal toenemen en meer eer en glorie ontvangt. Ook in jouw leven. Meer en meer verbonden aan de zaligmaker. Ingevoegd in zijn dienst. Luisteren naar zijn woord. Verbonden aan hem, Jezus Christus, onze heiland. En dat betekent het belijden van je geloof. Dat is geen prestatie. Maar dat je alles legt in de zaligmaker Jezus Christus. Paulus, hij vat dat eigenlijk als het ware samen aan het slot van Romeinen 8. En is dat niet wat we daar lezen? Eigenlijk in de kern wat belijdenis doen is. Om af te zien van jezelf en op te zien tot hem. En hem alle eer, alle glorie te brengen. Paulus zegt het zo. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen.